Dit is hem weer, de Jarda Podcast.
Ja, we zijn er weer met Jarda Podcast 76. NEC kreeg een warm welkom terug in de Eredivisie. Ajax gaf een masterclass vol gas voetbal in de eerste helft, waardoor de eindstand al na 45 minuten op het scorebord stond. Natuurlijk kwamen de mannen van Meijer daar genadig mee af. We bespreken deze wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Natuurlijk ook de aanstelling van Fred Rutte in de Raad van Commissarissen. En we blikken met onze collega's van de Desaspereerd Nimmer podcast vooruit op de wedstrijd tegen PEC. Dat doen we met Sjaroen, Julian, Jeroen en ikzelf Dennis. Jongens, laten we positief beginnen. Jeroen en Julian, jullie zaten in het uitvak. Hoe was het daar?
Gezellig, toch?
Ja, eigenlijk was het best wel een mooie avond.
Ja?
Ja, zo na coronatijd, eerste uitwedstrijd weer een anderhalf jaar, 700 man sterk. Ja,
lekker pilsje gepakt.
Ik moet zeggen, ik zou zo weer meegaan.
Oké. Okay.
Ja, kijk, het went gelijk, heel raar, maar met z'n allen in zo'n bus en inderdaad biertje erbij, mondkapje op, tussen haakjes. En gewoon het hele... Wat ik het meest bizarre vond, is dat we niet links afsloegen naar de toekomst, maar rechtsaf. Ja. Ik dacht van, hey, betaal je weer mee? Maar goed, ja, het vak zelf ook. Hè. Ja, gewoon weer de ergernissen. WC was weer lekker druk. Catering was niet op orde.
Goed.
Oh, maar het duurde hartstikke lang.
Nee, dat bedoel ik. En bij de poort 3 kwartier staan wachten.
Iedereen die op de trap stond, die kon er weer niet langs. Dus het duurde 3 kwartier voordat je wat te drinken had of naar de wc moest. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ik bedoel, je bent bij elkaar gewoon weer met supporters onder elkaar. Dus dat is wat, wat weer mooi was.
Lekker in de rij staan, dat voelt weer als Eredivisie.
Ja,
ja, eigenlijk wel.
Nou goed, ja, dan willen we het natuurlijk ook nog over de wedstrijd zelf hebben. 5-0. Ja, wat vonden we ervan, Julian?
Ja, wat moet je ervan vinden? Je gaat vooraf met niet al te veel verwachtingen naar naartoe. Maar zoals we de eerste 20, 25 minuten werden weggeblazen, dat had zelfs ik eigenlijk niet aan zien komen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er een beetje van. Jullie niet?
Ja, het verschil is volgens mij in 25 jaar dat ik bij NEC kom, nooit zo groot geweest tussen Ajax en NEC. Ajax is natuurlijk helemaal doorontwikkeld de afgelopen jaren tot een Europese subtopper. We hebben 4 jaar KKD achter de rug, maar dit was, wauw. Ja. Dat was een niet zo heel warm welkom.
Ajax hield de voet wel lekker op het gaspedaal, hè?
Nou ja, tot die 1-0 had het ook al 2-0 moeten staan. Dus ik dacht echt van, waar gaat het heen, joh? Na 5 minuten was 3-0 prima, niet prima geweest, maar had gewoon makkelijk gekund. Ja, na 20 minuten denk je echt van, waar gaat het eindigen? We hebben het wel... Vorige keer, toen Dolberg zo 3 keer scoorde, was het na een half uur volgens mij.
Ja, maar dan was 3-0. Het 3 volgens mij. Dit ging
een 5-0,
zo hard.
Een 5-0 net naar rust, maar dit ging zo hard. En kijk, gewoon die kansen tussendoor ook. Het 7-0 was echt na een half uur, had misschien wel moeten zijn.
Ja.
Nou, waar gaat het heen? En dan denk je toch weer aan VVV vorig jaar. Ja. En hoe dat telraam er misschien bijgepakt moest worden. Maar ik dacht, waar gaat het eindigen?
Ja, het tempo was ook gewoon echt moordend wat Ajax daar op de mat legde. Er zat ook geen minuut rust tussen. Echt geen moment om even adem te halen voor bijvoorbeeld Bart van Rooij, die echt een ongelukkige wedstrijd speelde.
Nee, ik denk dat je de pech hebt dat Ajax en geen Champions League speelt komende week. En net 4-0 verloren had van PSV, waardoor ze echt wel even graag wilden laten zien, hey, wij zijn gewoon de beste van Nederland.
Ja.
En dat deden ze. En daar hadden wij even een half uur pijn van. En laten we heel erg dankbaar zijn dat daarna het gaspedaal losgelaten werd. Maar je moet er niet aan denken dat je in de tweede helft dat die ook zo gestart wordt. Want dan kun je het telraam echt bijpakken. Dan was die 13 goals had ik echt niet uitgesloten.
Ja. Ja, je zei net voor de podcast al, ik ben blij dat Ten Hag met dezelfde 11 bleef spelen. Anders dan had het misschien nog wel hoger uit kunnen vallen.
Ja, brengen ze dan een paar gasten in die zichzelf ook nog willen bewijzen. En dat gebeurde toen vorig jaar bij VVV natuurlijk wel. Waarbij Ekkelenkamp volgens mij kwam in de rust en nog 2 jongens. Ja, die willen zich dan ook nog even bewijzen. Brengen zij nu een Danilo of zo, die ook wil laten zien dat hij een spits kan zijn. Ja, dan krijg je echt een kut tweede helft. En dit was ook niet leuk om te kijken, maar dit was prima.
Ja, toen die Neres erin kwam, dacht ik van nou, het valt wel mee nog... komende half uur, want die bracht ook helemaal niks.
Nee, ja, maar ja,
dat is niet.
Dat is ook al een gast die voor 40 miljoen verkocht kan worden. Hè? Dus dat is wel het verschil waar we het over hebben.
Ja,
die zal zichzelf niet hoeven te bewijzen, inderdaad.
Maar goed, dat hebben we toch ook van tevoren gezegd bij de vorige podcast.
Ja,
nou, ik schrok wel van de reacties online. En het forum kijk ik al een hele tijd eigenlijk niet zo heel actief op. Maar als je dan Twitter kijkt, wat mensen allemaal roepen en Facebook, dan denk ik, jongens. Ja, hoe reëel waren jullie?
Maar dan ben ik wel verbaasd. Vooraf probeer je dan een beetje positief te zijn. Hè? Je zoekt nog die 5 redenen die jullie benoemden. Nou, dan krijg je allemaal reacties. Ach, desillusioneer je niks. En dit wordt toch 8-0. Nou, en dan wordt het zo. En dan is het ineens weer niet goed. Ja.
Ja, mensen zijn denk ik gewoon inderdaad geschrokken van hoe bizar goed Ajax was.
Ja.
En hoe matig wij gewoon zijn. En dat is niet erg, hè? Want wat we al een paar keer hebben geroepen. Ja, ik denk dat de helft van de Eredivisie met 5-0 achter kan staan tegen Ajax. Zeker. Als ze zo te keer gaan. Ja. Dus het maakt helemaal niet uit.
Ik zie alleen PSV, Feyenoord en Vitesse op een goede dag misschien het daar de ronde houden. Maar.
Ja, het huidige AZ, die kunnen er ook gewoon snoeihard afgevoetbald worden. Ja.
Maar wij hebben spelers van gemiddelde marktwaarde van, nou, 500.000 is misschien al veel.
Ja, dan zit je daar gemiddeld boven, denk ik. Ja.
En bij Ajax is dat 10 miljoen.
Gemiddeld.
Gemiddeld. Het uitschiet dus naar boven en naar beneden. Dus ja, een klassenverschil van 20 is natuurlijk niet op die manier. Maar zo moet je misschien wel uitleggen.
Nou, ik tweette volgens mij al van onze hele begroting. Dat is bij hun de bijdrage van de hoofdsponsor. En misschien nog niet eens. Want wij krijgen 10 miljoen binnen op een jaarbasis nu.
Nou, dat is dus één speler.
Ik denk dat Ziggo ongeveer evenveel betaalt aan Ajax.
Ja, die betalen toen iets van 10, 12 miljoen inderdaad.
Ja, dus, dat zal niet minder geworden zijn.
Nee.
Dus ja, die verhoudingen zijn gewoon compleet scheef. En dan kun je hier tegenaan lopen. En ja, had je dingen anders kunnen doen? Ja, tuurlijk. Dat had altijd gekund. Had het heel veel uitgemaakt. Tegen dit Ajax, als ze zo volle bak gaan, maakt het helemaal geen zak uit.
Dus conclusie, het was even schrikken. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat het gebeurt.
Klopt.
Nou, als we dan naar de tactiek van Meijer gaan kijken. Op Twitter zag ik al een paar keer de hashtag Meijerout voorbij komen. Speelde 4-3-3, waar wat kritiek op was. Ligt het aan het systeem volgens jullie?
Nee.
Nee.
Tuurlijk, je had met 3 achterop kunnen gaan spelen. Maar ik snap vooraf zijn gedachten ook. Je traint de hele week zo, weken al. En je hoopt dan enigszins dat de schade beperkt blijft. En nou ja, dat was het niet. Of ook weer wel, weet je.
Nou, heel veel mensen staren zich blind op of je met 5 of met 4 verdedigers start. Maar je kan met 5 verdedigers aanvallender spelen dan met 4. En andersom. Het had nu niet heel veel uitgemaakt, behalve dat je misschien wat meer zekerheid zou kunnen inbouwen. Wat ik jammer vond, is dat NEC probeerde te gaan voetballen in de arena. Ik heb Marques volgens mij, die probeerde op een gegeven moment Tadic uit te kappen in de eigen 16. Nou, dat moet je niet doen. Van Rooij, El Karani, we wilden verzorgd gaan voetballen in de arena. Ja, daar kunnen zij zeg maar 112 keer beter. Dus kun je het beter niet doen. Dat kun je mij er denk ik kwalijk nemen. Ja. Dat die heel erg van eigen kracht wilde uitgaan. En dat moet je niet doen tegen Ajax.
Ja, precies. Dat werd ergens op social media een beetje naïef genoemd. Nou, ja. Dat zou misschien wel zo kunnen zijn, denk ik.
Ja, het zat hem denk ik ook gewoon in het feit dat je had daar Proper en Schöne dan nog lopen. En dan was het wel een beetje misschien iets te veel voetbal ook. Dat je daar denkt iets meer zekerheid. En misschien ook wel een Xavier Vett die net iets meer body kan brengen. Ja. Voor eventueel een doelend. Of die Madsen die dan geslachtofferd werd. Heel lullig voor die jongen. Maar goed, er moest iemand af. Okita, Bruin, hetzelfde. Weet je, daarmee ga je de oorlog echt niet winnen. En dan kan ik me voorstellen, iets meer body daarvoor in. Bij de eerste 6 eigenlijk. Had op zich wel gemogen.
Ja.
Ja, ik vond Vet daarin inderdaad wel opvallen. Toen hij er eenmaal in kwam, dan weet je, hij wint wel zijn duelletjes. Ook gewoon door af en toe zijn schouder erin te zetten. En hoe goed Propa en Schöne ook kunnen voetballen. Ja, je gaat toch niet voetballen tegen Ajax.
Nee, daarom.
Nee, maar als je een keer de bal had, dan kwam hij er wel moeilijk uit. Ik bedoel.
Eigenlijk helemaal
aanvallend was, want je kreeg nog wel kansjes om een goal te maken.
Daarom zou ik ook kunnen zijn, bij wijze van spreken, Vet in de spits. Want dan kun je af en toe een keer die bal, kun je even op adem komen, even weer van die goal afkomen. Want Bruin won natuurlijk geen enkel duel. Hoeverre kun je hem misschien ook niet kwalijk nemen. Maar.
Nee, maar we hebben natuurlijk wel eens gezegd van een speler als Proper, die komt misschien in de Eredivisie wat makkelijker aan voetballen toe. Want er wordt niet zoveel druk gezet. Maar als er druk wordt gezet, dan is het wel gelijk volle bak.
Ja.
En waar je in de KKD nog een keertje leuk open kan draaien, heb je hier gelijk Martinez en Blind in je nek zitten. Ja, dat is
Alvarez.
Ja, dat is een ander niveau. Zo Gravenberg, die had in zijn eentje het hele middenveld van NEC kunnen bazen. En dan had hij nog steeds de beste geweest.
Ja, ja en, goed. Het is allemaal niet zo gek. Dat is de conclusie denk ik wel. Maar ja, stel Meijer zou deze wedstrijd over moeten doen. Wat zou hij anders moeten doen?
Nou ja, het lag ook toch meer aan de zenuwen, aan het koudwatervrees wat er was.
Nee joh, het is gewoon kwaliteit.
Het is wel kwaliteit, maar op een gegeven moment wil ook niemand meer die bal hebben en niemand durft te voetballen. Dus als je dan als Marques die bal had, kon hij hem ook bij niemand kwijt.
Nee, maar hij moet hem ook niet kwijt. Weet je waar, aan wie hij hem kwijt moest? Aan iemand op rij 27.
Iemand in vak 14, ja.
Ja, Daar moet je de bal kwijt.
Goed, op het moment dat je iedere bal in gaat leveren, dan krijg je ze ook iedere keer net zo snel weer terug. Dus ik kan me wel voorstellen, ja, en daarom zeg ik misschien toch met Vet en Barreto net wat meer body. En dat viel mij wel op aan de invalbeurt van Barreto. Het was eigenlijk de enige die bewoog zonder bal en dacht van oké, geef die bal dan maar aan mij. Want wat jij net zegt, iedereen speelt een verstoppertje.
Ja, kijk, en daarom als je zegt, als Meijer nu, je kan die keuze niet opnieuw maken, want je weet niet hoe je op ploeg op dat moment qua spanning speelt. Dus ja, en dan we hebben het ook. Ja, ik wil niet steeds ons terugblikken, maar ook die leeftijd, die NEC, de gemiddelde leeftijd. Ja, dat is ook een wereld van verschil.
Zeker.
Niemand met eredivisie ervaring op 2 misschien na.
Zeker waar.
En dan ook nog allemaal 20 jaar.
Dat betekent wel dat het alleen maar beter wordt, toch?
Nou ja, laten we het hopen.
Laten we het hopen.
Dat we niet iedere week met 500 af hoeven. Nou, Pieter Zwart die had er wel een aardige analyse over op Voetbal International. Die was niet heel mild voor Meijer. Misschien zijn we dat nu nog redelijk. Want de eerste wedstrijd tegen Zoent is inderdaad Ajax. Er is een surplus aan kwaliteit daar in die ploeg daar in Amsterdam. Maar wat Meijer toch zich wellicht toch wel een klein beetje kan aanrekenen, dat legde Pieter Zwart uit. We wachten nog even totdat het...
NEC speelde een beetje... Nou, die nummer 10 kwam een beetje naast de spits. Wat betekent dat er 2 verdedigende middenvelders over waren. Schöne en Proper. Wat eigenlijk ook allebei niet echt verdedigende middenvelders zijn. En Klaassen, zodra hij doorliep... Wat hij natuurlijk continu doet vanuit dat middenveld. Hij werd de tweede spits. Dus ook die centrale verdedigers die zonder gebonden konden geen rugdekking geven. Ja, dan speel je achterin overal 1 tegen 1. En ja, als je dan NEC bent tegen Ajax, dan heb je wel een probleem.
Rogier Meijer moest snel ingrijpen. En toen werd het in ieder geval iets minder, tenminste aanvalzang. Want heel eerlijk...
Anders waren het dubbele cijfers geworden.
Ja, dat had voor rust al kunnen gebeuren eigenlijk. Hè?
Ja.
Zo groot was het niveauverschil op dat moment.
Ja, dat was ongekend. Ik denk dat wat dat betreft dat ook wel een les was voor komende tegenstanders van Ajax. Kijk, als je op deze manier gaat spelen tegen Ajax. Ajax is natuurlijk heel erg gewend in de Eredivisie. Dat een heleboel teams die verdedigen of 4-4-2 vlak of vanuit 4-3. En Ajax speelt dat gewoon helemaal goed als je tegen zo'n structuur komt te staan. Ze winnen bijna altijd tegen dat soort tegenstanders. Ja, zeker als je dan als NEC dat beheerst om in 5-4-1 te verdedigen. Ja, begin dan eigenlijk op die manier. Want anders kun je het goed niet naar de arena afreizen en zeggen we doen het wel op papier af.
Nou, Pieter wilde dus toch 5 verdedigers opstellen.
Ja, dat mag. Ja.
Waren je het verder eens met zijn analyse?
Ja, je laat Ajax voetballen en je wilt druk gaan zetten. Je wil zelf voetballen, moet je niet doen tegen Ajax. En ja, als het vorig jaar succesvol ging, en dat zei Meijer zelf ook, hè, wij deden het beter, dat 5-3-2 dan Oranje, dan had dat prima gekund.
Ja.
Maar wat mij betreft, wat Julian net al heel mooi zei, het zit niet in de formatie, het zit veel meer in intentie.
Ja, precies. Ja, wat ik af en toe echt opvallend vond, is dat NEC gewoon met 5 man voor de bal stond. Dat ze echt met z'n allen als een malle naar voren gingen. Ook nog toen ze 2-0 achter stonden. En ja, daarna sta je dan ineens 1-1 tegen Tadic, Haller en Berghuis.
Nou, volgens mij was dat wat dat betreft de 5-0 een heel mooi voorbeeld. Ook Karouani, overduidelijke overtredingen, dat staat bij de kijf. Maar goed, die staat daar al heel hoog. En het is 1 bal en ik weet niet eens of hij hem bewust geeft. Nou, hij zal het wel gezien hebben, maar dat niveau zijn wij niet meer gewend. En pats, boom, dan gaan er gewoon 2 man alleen op Brandhorst over, ja.
Ja, ja en als buitenspeler bij NEC kon je vorig jaar je mannetje prima laten lopen. Want er is geen back die kan voetballen natuurlijk in de KKD. Maar ja, ook Kita liet continu zijn man lopen. Ja, dan sta je als Bart Verhooy tegen Blind en Tadic. Nou, veel plezier.
En voor Matson hetzelfde natuurlijk. Hè. Bij de 2-0 was het geloof ik ook.
Ja.
Dat is... Maar goed, wat dat betreft, en op Insta schreef ze het op zich wat dat betreft wel mooi allemaal. Het was echt een leerschool. En zo zullen ze het zelf ook beschouwd hebben. En meer moet je er ook niet van maken, denk ik.
Nee, achteraf valt 5-0 mee.
Ja.
Ja.
En dan kun je die wedstrijd maar gehad hebben.
De manier waarop niet, maar uiteindelijk teken ik voor deze uitslag.
Zeker.
Nog even terug naar dat moment met El Karouani. Ik kreeg in een appgroep te zien waar een vriend van mij zei... die Bas Nijhuis die moet naar Mallorca, want hij laat kopschoppen toe.
Ja.
Vind ik leuk.
Wat vonden jullie van dat moment?
Ja, Bas Nijhuis wordt wel heel erg opgehemeld natuurlijk... door een bepaald gedeelte van de media in Nederland. En ik hou op zich wel van lekker mannelijk voetbal... Maar hier wilde hij het wel heel graag laten zien. En daarna voor die camera zo voor ongelijk doen. Van, ik snap niet waarom ik hier sta. Ja. Als je die beelden ziet, je ziet gewoon een knie in iemands gezicht. Dat is, ook al vind je het geen overtreding, is het een hoofdblessure. Is
moet
het
je
afsluiten?
Afluiten, ja precies.
Maar dan moet een VAR nog ingrijpen.
Tuurlijk.
Ja.
Maar ja, die VAR, dat was, wie was dat? Gerrits volgens mij. Ja, die heeft tegenover de grote Bas Nijhuis waarschijnlijk niet zoveel te vertellen.
Ja, hij gaat niet eens kijken dus.
Nee, hij is niet eens gaan kijken inderdaad. Ja, ik vond het echt een heel apart moment. En ik vraag me af of de KNVB je überhaupt iets mee gaat doen. Maar ik denk het niet.
Nee.
Ik ben er bang voor.
Het is beoordeeld dus. Ja.
Ja. Goed. Conclusie van de wedstrijd. Ingecalculeerde nederlaag of ontluisterend? We zeiden het al even op Twitter straks.
Ja, ingecalculeerd. Voorbereiding is nu afgelopen. We hebben een competitie van 33 wedstrijden.
Ja, dat inderdaad.
Zijn,
ja.
Dat zijn wel wijsheden. Dan nog even toch een kleine positieve noot aan de wedstrijd. Wie vonden jullie in positieve zin nog opvallen bij NEC?
Akman.
Ja, dat kon op zich nog wel bekoren.
Ja.
Felle gozer, handenbindertje.
Ja.
Ik weet niet of die gelijk moet starten, maar...
En ik vond Brandhorst echt keurig.
Ja, Brandhorst heeft nog wel een paar goede ballen uitgehaald. Anders was het misschien wel 7-8-0 geworden, ja.
Barreto natuurlijk. Vond ook gewoon heel goed in.
Als jullie toch, en dat is natuurlijk een beetje gek bij een 5-0 nederlaag, een man of the match aan zouden moeten wijzen, wie zouden jullie dan zeggen?
Barreto is ook wel. Of Brandhorst.
Barreto.
Aan NEC-zijde?
Ja.
Ja.
Ja, dan ga ik lekker cliché doen, maar het was echt fucking vet om al die supporters, 600-700 man, helemaal los te zien gaan bij een 5-0-8 stand in de arena. Ja. Dat je weer daar bent met z'n allen. Dat je gewoon de arena op sommige momenten stil hebt. Want op tv kon je echt prima horen van... hey, wow, dit is gewoon NEC wat aan het zingen is. En zelfs Ajax-ieden die niet overlopen van complimenten naar tegenstanders. Ja. Echt heel positief ziet op socials. Nou, dat vind ik wel echt heel tof.
Absoluut. En kijk, het is ook gewoon zo'n heel groot vak wat natuurlijk opdijnt steeds. Hè? Het is niet dat je maar een plukje daar in de arena zit. Maar je bent daar gewoon met 700 man. Ja, dan is het ook gelijk weer keer 10 wat je daar laat zien. Maar normaal kom je met 100 man.
Wel als enige niet een uitverkocht uitvak, las ik ergens. Een treurnis was dat, zeg.
Over scorebordjournalistiek gesproken.
Ze stuurde me nog een privéberichtje dat het gewoon ongelukkig geformuleerd was.
Wie was het? Voetbal?
Away Days.
Oh, dus ja.
Op zich altijd wel een keurige account.
En ik moet zeggen, ze beschreven het ook al. Ja. Er gaan al 670 supporters mee en de verkoop loopt nog of zo. Dus
En dat neem ik ze niet echt kwalijk. Alleen die gasten die daar weer onder reageren. Oh, nekkers, is weer een keertje terug en gelijk weer weinig. Denk, lees nou eens. Alsof jouw club dan wel 800 of 1000 man meeneemt.
Nou, de manier waarop van Sparta laat één bus rijden. Ja, die kiezen er zelf voor. Ja, dan kunnen wij het ook wel uitverkopen, iedere wedstrijd.
Kijk, en als je ook veel
meer... Ja, was dat zo?
Ja, die liet gewoon één bus rijden.
Ja, want ik zag het bij Utrecht volgens mij op de Twitter. Van
290 supporters, maar er was plek voor 800. Dus.
Ja, zo kan ik het ook uitverkopen, ja.
Je hebt tegenwoordig bij je wel beperkt met aantal autoplekken, busplaatsen. Dus dan ook Heracles. Daarom is het ook maar een paar bussen en de rest auto's. En dan krijg je tegen Sparta weer. Je kan nog niet zoveel. Ik ben nog eens... je wil wat zeggen. Er zit hier een mug. Dus je bent nu ook wel beperkt met de uitvak. En dat is wel jammer, want Heracles kunnen gaan er 300 ongeveer mee. 330. Ja, dan krijg je normaal ook 500 zeker mee. En Sparta zou hetzelfde hebben. Dus het wordt tijd dat die regels er gauw afgaan. Is dat een bruggetje of nog niet?
Dat weet ik niet. Okay. Wat wil je verder nog vertellen, Jeroen?
Nou ja, goed.
Ga verder.
Nou ja, vrijdag zitten we hier natuurlijk weer met nu 8.500 in de koffer. Dus,
Nou, daar kreeg ik nog wel een kleine vraag over binnen. Hoe gaat NEC dat bolwerken om meer dan 9000 man weg te moffelen, terwijl je maar 75% capaciteit mag hanteren?
66 zelfs.
Nou ja, goed. De blijven...
Ja, 66 zelfs. Ja, drie kwart is het, ja.
De vakken blijven...
Of drie principe, kwart, twee derde, sorry.
De vakken voor de losse verkoop.
Rekenen was nooit mijn sterkste vak. Moet ik nog steeds in dat bord gaan zetten. Komt eraan.
Mag ik? Ja? De vakken voor de losse verkoop blijven leeg. Dus A en C. En dan zie je gewoon in andere stadions ziet dat de rest wel vol zit. Okay. Dus hoe ze dan gaan bolwerken? Ja, ze gokken op 10% wat niet opkomt dagen vanwege vakanties of andere verplichtingen.
Dus als je er niet op tijd bent, dan gaan de poorten dicht of zo?
Kortom, om 6 uur moeten we hier echt al...
Ja, dit is wel heel...
voor de deur gaan
dit liggen. Dit is wel heel duister, toch?
Ja, hoe moet ik het anders uitleggen? Kijk, er is geen systeem van aanmelden. En kijk, NEC en alle andere clubs, bijna alle andere clubs, die zorgen er gewoon voor dat, dat de plek genoeg is. Maar wij zijn ook een uitzondering op dit vlak. Hè? Want ik zag bij PEC Zwolle zat er bijna helemaal niemand in het hele stadion. Dus die verkopen normaal gesproken nu...
Ja, clubs als Groningen en Heerenveen die zijn al blij als ze volgens mij 2/3...
Kijk, en wij normaal gesproken, als we nog een divisie lager hadden gespeeld, hadden we ook makkelijk kwijt kunnen. Nu is het even kijken hoe die 8.5 plaatsvinden. Maar goed, business is vaak ook bij de eerste wedstrijden wat minder. Dus ik denk dat je die 8.5 die kunnen prima. Maar het zal niet opeens dat er 9.500 mensen... staan. En als ze er staan...
Nou ja, als je kijkt naar Cambuur afgelopen weekend, dat stadion dat pelde uit, joh.
Ja. Ja.
Dus ik vraag me af wat er dan hier gaat gebeuren. Nou, oké, ze laten die vakken inderdaad leeg. Maar 10% no-show. Ja, het is toch wel de eerste wedstrijd weer in de eredivisie van NEC. Als je een seizoenkaart hebt en je bent op vakantie, ja, dan geef je toch al aan je buurman of zo.
Ja, precies. Maar ja, we moeten geen slapende honden wakker maken.
Nee. Dus ja, ik hoop dat de autoriteiten niet naar deze podcast luisteren.
Ik weet niet of Hubert luistert, maar die zal zelf ook al vooraan staan.
Nou, uiteindelijk luistert er niemand, zeggen ze zelf. Maar ze weten allemaal precies wat hier besproken wordt. Dat vind ik wel grappig.
Ja,
dat is wel sketchy, ja.
Maar goed.
Wel jammer dat Hubert niet de schub opengooit.
Nou, dat wordt gewoon, de horeca wordt niet gelijk, de horeca, de businessruimte wordt niet gelijk getrokken met de supporters, ja, het supporters home buiten.
Dus de businessruimte is wel open?
Ja, dat valt weer onder de horecavergunning en hier moet dan een evenementenvergunning voor aangevraagd worden. Ja, dan wordt niet gelijk getrokken.
Hadden ze
dat maar 8 weken geleden moeten doen, want het duurt 8 weken. Ik denk van ja, weer dat ambtenarentaal natuurlijk.
Maar even, dat is een beslissing voor deze gemeente. Want ik bedoel, ik ben ook in Amsterdam geweest afgelopen zaterdag. Wel in het persvak. En ik zag daarvoor op dat plein. Nou, dus zag ik toch aardig wel wat mensen lekker innig met elkaar biertjes aan drinken.
Het is per gemeente verschillend. Voor de business of voor de supporters. Maar ook gewoon binnen 1,5 meter, buiten 1,5 meter. Dat is allemaal verschillend. En Nijmegen is toch vaak op dat vlak toch het braafste jongetje. Omdat Bruls voorzitter van de veiligheidsregio is. Ja, en helaas moet de schub dicht blijven. Al is het nu wel een counter geworden waarbij je wel een biertje kan halen en elders moet gaan opdrinken. Maar ja, wij hadden een leuk artiest geboekt en een DJ erbij. En wilde het hier ook inrichten met tafels desnoods. Maar ook de muziek moet buiten zachtjes staan. Puur ter achtergrondmuziek en niet voor entertainment bedoeld. Want ook entertainment is verboden.
Dus okay. Hier moet de muziek zachtjes staan. En in de arena draaien ze de Uber Wappies, Sunnery James en Ryan Marciano.
Ja. Inderdaad. Nou, twee DJ's
dat was in het stadion. Ja. Kijk, ja, okay. In het stadion mag wel gewoon alles, maar gewoon alles eromheen. Dus zowel de gaanderij, Jupiler Lounge, Bickles en bij ons supporters home. Als je daar muziek draait, moet het zachtjes zijn. Mag sowieso niet opzwepend of entertainment zijn.
Nou, je zou denken dat gasten die van Curaçao komen beter zouden moeten weten. Aangezien daar de halve bevolking is afgestorven aan de corona. Maar... een beetje treurig dit. Ik vond het heel raar en beetje een dubbele moraal dat je dit soort gasten nu een podium geeft.
Wie bedoel je nu?
Sunnery James en Ryan Marciano. Die waren echt wel een van de roergangers van Wappie bekend.
Oké, dat weet ik niet.
In de arena bedoel je. Ja. Ja, die stonden daar te draaien even voor de luisteraars. Er waren twee DJ's ingehuurd om de arena warm te draaien. Maar dat zijn dus blijkbaar... goed.
Dat is ook wel een wereld van verschil.
Wist ik niet.
Hoe zij dat organiseren daar bij Ajax. Natuurlijk. Is dat ook... Ja, dat is ook 20 keer meer geld dan NEC heeft. Maar ja, weet je, die gasten die brengen ook wel een sfeer in. En een lichtshowtje erbij en alles erop en eraan.
Muziekkeuze allemaal perfect afgestemd.
Gewoon supergoed allemaal.
Ja, de boxenset die wij thuis hebben staan is beter dan wat hier in de Goffert hangt natuurlijk.
Nee, maar als hier de playlist veranderd moet worden, dan heb je altijd nog wel constructieve mensen die zeggen, ja, dat willen we liever niet.
Ja, wij draaien hier ook al 12 jaar hetzelfde, denk ik.
Ja.
Ik maak er maar 20 van, denk ik. Ja. Maar goed, dat mag dus nu allemaal niet meer. Dus we gaan lekker Radio 4 opzetten hier in de Goffert en in de Schub.
In het stadion zelf mag wel natuurlijk van alles. Dus er zal ook heus wel wat gebeuren.
Wat wel heel tof zou zijn, aangezien er toch niet heel veel mag, is dat die oude jingles van de oude Goffert nog gewoon gedraaid worden. Van Autoshop de Tunnel en dat soort jingles. Dat was wel echt tof. Ja, dat heb jij nooit meegemaakt natuurlijk, maar... Dat waren echt de meest foute jingles die je kon voorstellen.
Julian zit hier heel graag te kijken.
Kunnen we dit niet in de podcast dan een keer afspelen?
Plus Integration. Was ook een plus Ja, Autoshop Tunnel is ook de eerste waar ik een dag natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, dat zijn tijden van weleer.
Nou, ik zou zeggen, gooi balletjes op hier.
Misschien moeten we een compilatie maken. Als die ergens nog... Ze staan... Als iemand ze heeft, stuur ze op. Dan gaan we ze uitzenden de volgende keer. Is dat een deal?
De jingles in de oude Goffert.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, ja, is dat een deal? Ik bedoel, vorige keer hebben we hier Schele Daan gedraaid. Dus dat mag heus wel.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval wel weer zin in. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Eredivisie. De Goffert, wat jullie?
Ja, heel erg.
Ja, enorm, ja.
Ondanks dat er dus allerlei dingen niet mogen. Zoals, hier de schub die dicht is.
Ja, maar ik moet zeggen, het is toch al best wel weer een tikkeltje anders dan Roda in mei dan, zeg maar. De arena staat toch ook best wel vol.
Al was Roda ook heel
erg zo leuk. Bedoel je, ja. Maar ja, dus,
we zijn toch al best wel een end.
En dus de sfeer zal er echt goed in zitten, hoor. Er wordt echt een 12e man achter de ploeg straks. En als er dan 5 man achter de bal staan, dan worden ze wel naar voren geschreeuwd.
Moet jij nog testen, Julian? Jij bent de jongste hier.
Ja, maar ik had Jan zelf.
Oh.
Jij mocht lekker dansen.
Ja, in die tijd nog. Dus ik had de QR-code binnen een uurtje.
En toen ging je lekker dansen en daarna...
Ik heb geen COVID gehad. Dus okay. Het klonk als het perfecte scenario.
Toen was je in de Aspen Valley in Enschede en toen... sindsdien weet je het niet meer.
Nou goed, lekker. Dus om zonder testje weer de Goffert in te mogen, gewoon weer lekker je pilsje te mogen drinken.
Het scheelt wel wat.
Nou, dan nog de wedstrijd, want er moet nog wel even gewonnen worden van PEC Zwolle. De tegenstander van komende vrijdag. Ik weet niet of jullie een beetje ander Eredivisie voetbal hebben gekeken dit weekend. PEC Vitas.
Samenvattingjes.
Samenvattingje.
Samenvattingje.
Nou, wat viel jullie op in die samenvatting? PEC speelde tegen Vitesse dat een beetje Catenaccio hanteerde, volgens mij.
Volgens mij was er bijzonder weinig aan. Ja. Dat is een beetje wat mij is bij.
Van Bram van Polen wel een leuke reactie hebben achteraf. Die was echt piste. Ja, Vitesse scoort en volgens hem doen ze helemaal niks meer. Ja, zou ik ook doen als mijn tegenstander ook niks kan. Dan blijf je lekker achterover leunen.
Ja, Vitesse heeft 1 doelpunt gemaakt en daarna heeft volgens mij alle ballen stadion uitgeschoten tegen PEC. Nu weet ik niet zo goed hoe goed PEC is. Jullie waarschijnlijk ook niet.
Nee. Geen idee.
Maar we hebben daar een fragmentje van. Onze collega Adriaan van de Desespereert Nimmer podcast. Dat komt volgens mij uit de afkorting van PEC, toch? Dat is toch Prins Hendrik en de Desespereert Nimmer combinatie?
Oh,
knap.
Geen idee.
Ik zag het ooit op een spandoek staan en sindsdien vraag je af wat betekent het eigenlijk. Maar...
Ja, nou, volgens mij is dat de vroegere naam van de club, die dus is gefuseerd met Prins Hendrik.
Wie kent hem niet?
Daar zal het vandaan komen, denk ik. Maar goed, die heeft even wat vragen voor ons beantwoord. En laten we eens gaan luisteren, denk ik.
Adriaan van Desperate Nimmer, de podcast. Ten eerste, welkom terug in de Eredivisie. Het lijkt me echt een heerlijk gevoel om na 4 jaar keukenkampioen divisie je club weer te kunnen zien spelen op het hoogste niveau. Vanuit Zwolle waren we wel lichtelijk verbaasd toen Sharon in onze podcast vertelde dat NEC zich wel makkelijk zou kunnen veilig spelen dit seizoen. Ook al kan je weinig zeggen over een wedstrijd tegen Ajax, de selectie van NEC lijkt mij bij de slechtste 5 van de competitie te horen. En dan gaat het zeker geen makkelijk seizoen worden voor jullie. Het is wel mooi om te zien dat jullie naast een paar ervaren mannen ook veel jonge spelers uit de eigen opleiding de kans geven. Iets wat dit seizoen in Zwolle ook moet gaan gebeuren. Jullie moeten dan tegen PEC vooral letten op Dean Huiberts. De jonge middenvelder die maakte vorig jaar al veel minuten in het eerste. En tegen Vitesse stond hij afgelopen weekend ook weer in de basis. Het is een felle jongen die er altijd goed op klapt en het elke tegenstander moeilijk kan maken. In de afgelopen 9 jaar dat PEC weer in de Eredivisie speelt, hebben wij maar 8 keer tegenover elkaar gestaan. En daarvan won NEC maar 1 keer. Een goede statistiek voor Zwolle. De wedstrijd die mij het meest is bijgebleven is de 5-1 overwinning van PEC in Nijmegen. Aan het begin van het seizoen 2013-2014 met 2 doelpunten van Goedold, Fredje Benson. Het was de laatste wedstrijd van Alex Pastoor bij NEC. En voor Zwolle was het een voorproefje van een heerlijk seizoen. Dat eindigde in een nog onvergetelijkere 5-1. Gezien het gebrek aan aanvallende kwaliteit bij Zwolle zal dit keer zeker geen 1-5 worden. Maar ik verwacht wel een overwinning van PEC. Veel succes en we zien elkaar vrijdag. Tot dan.
Nou, dankjewel Adriaan.
Ja, ze luisteren mee toch?
Is het Adriaan Visser?
Ja.
Nee. Oh.
Ja, maar, nu is het een beetje lullig om grapjes te maken. Want ja, we zijn nu collegiaal met elkaar.
En ik kan niks terugzeggen.
Nee, precies. Sharon.
Ja, ik heb ook geen makkelijke naam.
Ach joh.
Ja, sorry, ik ben een beetje niet bevooroordeeld over PEC, maar ik vind PEC altijd een beetje een moeilijke club.
Club? Ja, nu gewoon, druk je naar je nader, Jeroen.
Ja, gewoon een keer niet zo goed te ontvangen. En ja, daar heb je altijd een bepaald beeld over een club. En ook hoe ze nu overtuigend zeggen dat wij bij de onderste eindigen. Ik zou dit wel graag willen laten afspelen in de kleedkamer, want dan zou ik echt... met messen in de schoenen, zeg je dat goed?
Aan de andere kant, ik hoor Sharon hier nou ook net zeggen dat PEC er niks van kan. Dus dat zal toch overal wel een beetje hetzelfde zijn.
Volgens mij kunnen er allemaal niet zoveel van als je het gaat vergelijken met de top van de Eredivisie.
En over die 5-1, ze hadden geluk dat wij die blunder maakten bij toch die halve finale met Gentenaar. Anders hadden ze die 5-1 nooit gehaald, sowieso die finale niet. Ja. Volgens mij was dat
niet de finale.
Nee,
toch?
Dit was de
eerste wedstrijd.
De 5-1 waar hij aan refereerde was de andere 5-1. Dat was Ajax versloeg in de bekerfinale.
En dat was nadat ze ons in de halve finale...
Precies, dat Gentenaar die blunder vlak voor tijd maakte. Want wij zaten toen wel erg goed in de wedstrijd. Even dat tezijde. Maar goed.
Die 5-1, het was gewoon de 5-1 die wij hier om de oren kregen.
Maar als je goed geluisterd hebt, zegt hij dat het seizoen begon met 5-1 en eindigde met 5-1. Ah, en die 5-1.
Ja, oké.
Een goed verhaal.
Goed voorbereid. En dan heb jij toch ook een stukje van ons naar hun toe?
Zeker. Ik heb mijn best gedaan.
Ja.
Nou, hartstikke mooi.
Good old Fredje Benson, dat klinkt ook weer...
Maar ja, misschien...
Gadverdamme, Fred Benson is gewoon die kut Arnhemmer, toch?
Ja, die heeft daar wel gespeeld, ja.
Aan de andere kant, misschien hebben we al die criticasters wel gewoon gelijk. En er is ook helemaal niks bij in die dit seizoen. Kan zomaar, toch? We kunnen heel positief zijn, maar...
Het zou zomaar kunnen.
Het is wel afwachten de komende twee wedstrijden, Heracles en PEC dan.
Precies, het is sowieso kijken waar al je concurrenten staan. Want ja, Sparta, hoe goed is Sparta nu? Die ging er ook met 4-0 af tegen Utrecht.
Nou dat, ik zou me meer zorgen maken als ik Willem II supporter was op zich. Met een 0-4 tegen Feyenoord dan 5-0 tegen Ajax uit.
Precies. Maar over wat hij nu zei, Dean Huibert, speler die we in de gaten moeten houden. Aanvallende middenvelder volgens mij. Is hij jullie al opgevallen ergens de afgelopen tijd? Of hebben jullie echt geen idee waar Adriaan het over had?
Zondag niet,
dat is de eerste keer dat ik zijn naam hoor.
Oké.
Nou, ze hebben daar op zich wel een goede jeugd, toch? Met die broertje van Van der Berg. Die ene die naar Liverpool is, die andere die staat nog in het eerste. Maar verder, ja, ook dat is toch gewoon een half vreemdelingenlegioen.
Sam Kersten, onze oud-NIC'er.
Een oud-NIC'er?
Die komt toch uit de jeugd hier?
Is dat zo? Okay. Dat wist ik niet.
Die bij Den Bosch had? Of?
Ja, die heeft volgens mij met Romani en al gespeeld.
Oké.
Dus wat daar mis in is gegaan...
Maar goed.
Maar dat is een van de...
Nou, die zal ik doorsturen. In ieder geval. Maar...
Die werd door het bedrijf genoemd. Door een van de 10 spelers die volgend jaar... Nou, hoe noemen ze dat?
The ones to watch,
ja.
Oké. Hij noemt net wel de aanvallende onmacht van PEC. Nou, dat zou ons dan wel weer goed uitkomen, toch? Dat is een moeilijk scoren.
Ja, PEC heeft wel een neusje om de verkeerde spelers te laten gaan. Want zo'n Fleming of zo, die ze gewoon laten gaan naar een Fortuna. Maar vorig jaar werd Reza ook nog gehaald, wat op zich een prima spits is. Van Duinen hadden ze vorig jaar nog, die er nu niet meer is. Zijn toch jongens die een doelpunt kunnen maken. Ook niet meer dan 10 in een Eredivisie seizoen. Maar ja, desondanks, wat er nu overblijft, is wel heel mager.
Ja, ze hebben die 10 de spits, of niet?
Wie?
Die
voetbalde inmiddels al een tijdje bij Sparta.
Oh. Tedic
stond in de spits, ja. Ook met een T. Maar goed, daar hoeven we dus niet bijster bang voor te zijn, ook als we Adriaan dus moeten geloven.
Ja, hij gaat uit van een overwinning. En ik heb in hun podcast geroepen dat wij, als wij de eerste wedstrijd niet onderaan stonden, zouden we het nooit meer staan. Dus dat betekent sowieso dat we gaan winnen vrijdag.
Dat zijn uitspraken, ja. Zo.
Ja, ik durf het nog niet aan, hoor, om een beetje die grootspraak te doen.
Ja, het is geen grootspraak. In het rechterrijtje kan iedereen van elkaar winnen in de Eredivisie. Ja. En dan kun je ook zomaar buiten het rechterrijtje eindigen. Zo zwak is het allemaal.
Ja, wij moeten deze thuiswedstrijden gewoon winnen. Ik bedoel, hij met zijn 8 wedstrijden 7 keren dat NEC niet won. Kijk, we gaan toch wel een sfeertje opbouwen op een keer hier vrijdag. Mooie acties erbij en dan oppompen
gaan
die boel,
met die
toch?
Banaan. Ja.
Laten we het hopen.
Ja, jullie hebben wat geld over van een artiest en een DJ. Dus,
ja, precies.
Kan wel wat tegenaan bij de SV, toch?
Nou goed, we hebben Legio. Dus,
ik kan een lichtshow van de SV verwachten.
Ja,
de vrijdag.
Precies, de lichtmasten gaan aan uit, zoals bij Ajax. Het wordt echt spetterend, ja.
Oké, nou, ja. Dat wordt heel spetterend.
Ik denk dat ze helemaal niet meer aangaan.
Ik wou zeggen, het duurt 20 minuten voordat ze weer aanstaan.
Het is gewoon wat er gebeurt als ze opstarten, toch?
Dat is wel mooi. Dat is weer mooi van avondwedstrijden. Jammer genoeg vrijdag, maar zo'n avondwedstrijd...
Ah, vrijdag is het toch ook wel lekker op zich?
Kun je wel een mooi sfeertje bouwen.
Oké.
Ik heb er wel zin in, hoor.
Zeker. Dan sta je weer bij mij in de buurt. Moet ik dan oordoppen meenemen?
Ja, ik ken jou... jij klinkt altijd heel enthousiast in de podcast. Maar eigenlijk in het stadion ben je een beetje een saaie boerenlul natuurlijk.
Ik laat me niet zo leiden tot emoties. Nee.
Nee, ja, daar heb ik meer last van, dat klopt. Ja. Scheelt dat ik altijd in de auto moet stappen en daardoor niet heel veel kan drinken. Dat scheelt in de emotie.
Nou, ja. Goed, we hebben er zin in. De 12e man die zal zich roeren in ieder geval. We gaan de selectie oppompen. Maar met welke mannen moeten we het gaan doen? Ik kreeg een vraag van Robbie de Bruin. Moeten we starten met Akman en Barreto in de basis? Zouden jullie nog wijzigingen doorvoeren in de opstelling? Of denken jullie van, laat het maar even staan en we zien het wel?
Meijer gelooft in deze manier van spelen. Want anders ga je niet tegen Ajax ineens omgooien. Daarom liet hij het staan. Dus ik denk dat hij het nu ook laat staan. Misschien dat hij inderdaad Bruin... of in ieder geval Akman laat starten. En Bruin op een andere plek. Of vanaf de bank.
Of Tafsan misschien.
Als Tafsan fit is, dan denk ik dat Tafsan in principe beter is dan Okita.
Natuurlijk speelt hij altijd.
Okita speelde niet heel best afgelopen zaterdag. Nee. En dan druk ik het nog voorzichtig uit.
Dus zoals we hem kennen.
Oké.
En misschien Akman ook wel, wat jij zegt.
Oké, nou.
Wel interessant om te kijken waar Bruin dan eindigt. Als...
Ja, zeker.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
ik zou het inderdaad heel gek vinden als hij op de bank plaats gaat nemen. Maar aan de andere kant, waar moet je hem dan neerzetten? Ja, ja, precies. Ja, dan moet je dus inderdaad Matson op de bank gaan zetten. Dan moet je hem links buiten zetten. Of Doerloend links buiten en dan Bruin op 10.
Ja.
En het zal dus betekenen dat een van je grote aankopen gaat banken als je Bruin wil laten spelen.
Of Bruin op de plek van Proper. Dat kan ook nog.
Ja, dat zou ook nog kunnen.
Hij kan wel overal staan. Alleen we weten, het is een soort Romney alleen op het middenveld. Je weet niet waar hij nu het allerbeste rendeert.
Nee.
Oké, ik moest even nadenken over die vergelijking met Romney inderdaad. Ja, je weet niet
hij is overal beter. Ja. Maar...
Oké, okay. Nou goed, we gaan het zien. Ik wil het nog even heel ergens anders met jullie over hebben. Namelijk de nieuwe commissaris in de Raad van Commissarissen. Dat is namelijk good old Fredje Rutte.
Ja, verrassend op zaterdagmorgen.
Ja.
Ik werd wakker en er stond ineens een bericht online.
Ja, doen ze goed bij Forza, hè? Ja.
Een tijdje geleden werd er geroepen van nee, Ted ambieert het niet om een officiële, of Fred ambieert het niet om een officiële functie bij NEC te bekleden. En nu ineens zit hij in de RVC.
Ja, met natuurlijk het idee, hij wil misschien nog op het veld staan, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee.
En dit kun je combineren, hè? Het is in principe een toezichthoudende functie. Dus als hij op het veld wil staan, zou hij toch nog steeds commissaris kunnen zijn.
Zou wel heel raar zijn als hij dat bij een andere club zou doen. Maar
zometeen weer trainer wordt van Vitesse.
Ja, precies.
En hier in de RVC zit.
Nee, ja, in de Eredivisie is het raar. Maar in het bedrijfsleven kun je dus makkelijk commissariaten hebben van verschillende organisaties. En zelf nog directeur zijn van een ander.
Ja, dat klopt alleen.
En qua geld gaat dit natuurlijk een beetje om MKB bedragen. Dat stelt allemaal niet zoveel voor, die 10 miljoen die wij hier omzetten.
Maar ja, het is een van de, na het vertrek van Leen Looy en Leonard Ariens, een van de nu meest opzienbarende acties die in de nieuwe clubstructuur zichtbaar wordt. Dus er zal nog een commissaris komen. En
jij dat?
Nee, dat niet. Nee.
Nou, Leonard zat wel op de supporterstoel. Dus in principe moet daar ook iemand...
Ja, er komt een nieuw orgaan waarbij ook dat soort erfgoed beheerd wordt. Dus meer de banden met amateurs, supporters. Er komt een soort van stichtingsbesturen. Komt er tussen te zitten, wat sommige clubs ook het gouden aandeel hebben. En daar zitten wel verschillende rollen in, van oudspelers, supporters, amateurs en dergelijke. Maar goed, interview Telegraaf met Boekhoorn, daar had dan NOS het nieuws vandaan. NEC heeft het officieel nog niet bevestigd. Maar goed, het wordt ook nergens tegengesproken en het lijkt mij in kannen en kruiken.
Okay. Vinden we ervan? Goede zet?
Ja, ik bedoel, als je het over voetbal hebt, is dat natuurlijk wel een trainer met een goede staat van dienst. Dus een uitstekende set.
Aan de andere kant, hij is goed bevriend met Ted van Leeuwen natuurlijk. Dus hij zal uiteindelijk ook over het functioneren van Leeuwen moeten gaan beslissen. Terwijl dat goede vrienden van elkaar zijn. Is dat niet onwenselijk?
Er komen 5 man en die zitten in de RVC. Dus,
tuurlijk, maar Fred Rutte heeft wel de technische portefeuille daarin.
Ja, maar bij dat soort posities als een technisch directeur, dan zie je vaak na een degradatie of slecht technisch beleid. Ja, dan kan één commissaris wel wat van de TD vinden, maar uiteindelijk gaat dat toch de hele RVC over.
Ik heb wel zoiets, mocht Ted eruit gaan, dan gaat Fred natuurlijk ook...
Precies.
Ook weer wieberen.
Misschien wel. Je kan je vooral afvragen hoe gezond het is dat er een niet onbezoldigd persoon op een commissariaatfunctie zit. Want Fred Rutte werd wel degelijk betaald afgelopen half jaar. Dat wordt natuurlijk ten stelligste ontkend, maar dat is wel gewoon zo. En je kan je afvragen of het gezond is dat iemand die een toezichthoudende functie heeft, ergens financieel iets toegestoken wordt.
Belangenverstrengeling
in ieder geval brengt dat op de loer natuurlijk.
Ja, goede vraag. Ik weet het
niet. Ja, welke belangenverstrengeling? Dat de aankopen van Ted op een bepaalde manier...
Nou, iemand die betaald wordt vanuit een bepaalde hoek, is het op zijn minst een vraagteken waard.
Maar hij wordt betaald door Boekhoorn, wordt dan gezegd.
Ja.
Dus
dat zit er dik in.
Maar de vraag is of hij dan neutraal een directie kan controleren.
Ja, dat zullen we
zien. Of het beleid van een directie die ook betaald wordt vanuit hetzelfde potje.
Ja, je moet natuurlijk niet hebben wat Julian net zegt, dat als Ted van Leeuwen straks een keertje vertrekt, dat je commissaris dan meegaat. Dan heb je dus 2 functies te vervullen.
Maar goed, uiteindelijk lopen alle lijnen nu richting Boekhoorn.
Dat is waar. Inderdaad, over dat interview wat je net al aanhaalde, stond daar nog veel nieuws in naast deze kwestie rond Fred Rutte.
Tussen de regels door las je ook dat door met name de clubstructuur ook de Boekhoorn de investeerders afgekocht heeft van het Spelersfonds. Dat was ook iets wat niet echt naar buiten is gekomen, maar dat klopt. Dus ja, binnen de hele clubstructuur merk je wel wat betreft de aandelen en ook de belangen van investeerders, wat altijd een heel groot probleem is geweest. Aan de ene kant qua bemoeienis, hè, iedereen had altijd wel een mening. Aan de andere kant zijn die mensen heel belangrijk voor NEC geweest. Als Boekhorn bijvoorbeeld een keer een jaartje niks deed.
Ja.
Had je toch ook weer de base en de andere investeerders die dan toch nog wel vlak voor tijd het mogelijk maakt dat er een speler gehaald kon worden. Dus, maar goed, ja, die bemoeienissen zowel in het ja, Goffert-spelers als voorwaarts zijn twee ja, zeg maar groepen geweest. Ja, dat is nu weg. Goed, je hebt dan wel Boekhorn nu als enige belangrijke man. Ja, dat is ook wel een beetje het moderne voetbal. Dat zie je ook bij SC Utrecht en Willem Vitesse. En ja, je ziet de voordelen ervan, de nadelen ervan in Den Haag. Maar goed, ja, ik denk dat het bijna niet anders kan op deze manier. En uiteindelijk wil Boekhorn ook dat de club zichzelf kan bedruipen. Dus ook wel met een gezonde ja, winst-verliesrekening het jaar door kan gaan. Met uiteindelijk het doel, het hele stadionplan natuurlijk. Waardoor de club straks, als dat allemaal gerealiseerd is, ja, zelf de inkomsten kan genereren en de uitgaven gewoon omhoog kan schroeven.
Ja, wat het vooral ongezond maakt is dat NEC een relatief kleine club is natuurlijk, waar heel veel mensen mee willen praten. En dat heb je nu eigenlijk de kop ingedrukt door gewoon te zeggen, joh, je hebt eigenlijk geen cent meer in NEC gestoken, want dat is allemaal afgekocht.
Ja.
Heel erg bedankt, maar succes ermee. Want de verschillen waren natuurlijk ook heel groot van wie wat betaalde. Dat was Boekhorn een doorn in het oog. Tegelijkertijd willen ze wel meepraten op het allerhoogste niveau.
En je had twee groepen. Je had één groep waarbij echt alleen de aandelen hadden. Een andere groep die hadden dus ook nog ja, transferrechten op de aandelen van 10-15%. En dan niet voor een bepaalde selectie of een bepaalde duur, maar continu. Als NEC nu die spits van VVV zou halen en ze zouden 2 miljoen betalen en volgend jaar 10 miljoen verkopen, zouden ze ook daar nog
ja,
die winst van krijgen. Dus die mensen hebben ook op een bepaalde manier verdiend in NEC. Het is ook niet zo dat dan, maar die hebben daar wel geld aan verdiend. Maar goed, ook die zijn nu op een bepaalde manier uitgekocht. En dat zul je ook weer in de jaarcijfers volgend jaar zien. Dat er ook wel een bepaalde post bij is van een extra verlies.
Ja, en er werd altijd gesproken natuurlijk over investeerders. Alleen uiteindelijk waren het soort achtergestelde leningen die door middel van transferrechten werden gelijk getrokken of zelfs winst werd gemaakt op de transfers van NEC in het geld dat ze erin hebben gestopt.
En ieder jaar heb je toch spelers verkocht voor 2-3, nou ongeveer rond 2 miljoen gemiddeld. Of dan Musaba, Limbombe of ook nog andere.
Zeker.
Ja, we hebben het toch goede jaren op dat vlak gehad. Maar goed, ook die mensen kun je nu wel wegzetten. Maar ook die hebben op dat moment heel veel voor NEC betekend. Dus dan heb je altijd periodes gedurende decennia waarbij een keer de gemeente helpt of die investeerders helpt. Waarbij de hele rare constructies zijn geweest, zoals de Eendracht, waardoor de geld op een gegeven moment een soort van onderpand, dat dan weer een recht op verkoop wat er weer verkocht werd. Of ja, en dit is dan weer een nieuwe constructie, wat ook weer misschien de boel opent van ja, gewoon andere financiële mogelijkheden.
En in
je ziet van alles nu, hè, ook met crypto en dergelijke. En dus ja, wie weet wat het allemaal ten positieve gaat veranderen.
Inderdaad, een petje af voor al die gasten die daar de belangeloos, semi-belangeloos geld in hebben gestopt. Want als je €500.000 investeert, kun je het ook gewoon verliezen. Hè?
Ja.
En de meesten hebben dan weliswaar winst gemaakt. En dat is ergens ook prima. Want als je ergens geld makkelijk in verliezen, is in een voetbalclub.
Ja.
Pak een Van Seumer inderdaad in Utrecht. Die heeft er gewoon 60 miljoen in zitten. Vindt hij hartstikke prima. Ik weet niet hoe zijn kinderen daar tegenover staan. Want van de erfenis blijft zo niks meer over. Maar je moet het ook maar erin stoppen. Het kan zomaar een bodemloze put zijn.
Ja.
Nou goed, het is wel apart dat Boekhorn nu wel meer naar buiten treedt. Hè? Ook goed dat hij dat doet. Want dat zie je wel met het interview in de Telegraaf. Nou ja, wanneer komen wij nog in de Telegraaf? Maar,
Het is wel verhelderend ook inderdaad dat de club nu dus wat meer simpel gemaakt wordt in de structuur. En hij gaf over Zeumer gesproken ook nog wel gelijk wel weer de verschillen met de Verzeumer aan. Of nee, dat was onze vriend Wilco die nog even een zegje
mocht doen. Bingo-kaart was vol.
De bingo-kaart was weer vol, inderdaad.
Ja.
Nou, heeft Wilco iets met Utrecht dan?
Volgens mij heeft hij daar gewerkt, ja.
Oh, ja.
Het schijnt dat hij Van Zeumeren nog wel eens gebeld heeft in die tijd.
Even klanken.
Even klanken. Inderdaad.
Governance.
Ja, nou goed. Ik ben benieuwd. Ik hoop inderdaad dat het werk van Boekhorn zijn vruchten af gaat werpen komend seizoen. Maar je merkt inderdaad al wel dat het genuil rond de club en het De chaos die er soms een beetje is door verschillende stemmen binnen de club, dat die wel een beetje verstomd is.
Ja, kijk, we moeten niet nog 3 keer verliezen.
Nee, dat
maar
dat
het voelt wel als een soort van vangnet.
Ja.
Ik bedoel, dat zei Johan Derksen ook, of dat zeggen ze dan, wie zei het, Hans Kraaij afgelopen vrijdag. Ja, als NEC nog 3 keer verliest, dan halen we in de winterstop gewoon weer 10 nieuwe. Ja. Gelukkig hebben we dan een rijke geldschieter die ons daarbij helpt. Ja, kijk, We hebben nog niet heel veel tijd meer natuurlijk. Ik ben wel benieuwd nog wat de komende weken, 2 weken gaat gebeuren. Want er moet echt nog wel wat bij.
Ja. Er zijn ook weer heel veel vragen over binnengekomen. Ja, wij weten nog steeds niks.
Wij weten het toch nooit. Nee.
Dus daar kunnen we heel kort over zijn. Nee, volgens mij speelt er op dit moment niks. En
er komt echt nog wel iemand.
Ja, zeker.
Er zal echt nog wel iemand komen, inderdaad. Vaak nog op de laatste dag van de transfermarkt. Nou goed, hij loopt nog tot twee weken verder, inderdaad. Dus er zal ongetwijfeld nog een spits en wellicht nog een linksback als backup voor Souf erbij komen.
Wat staat er het hoogst op jullie verlanglijstje?
Een spits. Of qua speler al?
Welk type positie?
Ja, sowieso een spits.
Spits is zeker belangrijk.
Spits met lengte.
Zou ik de positie van linksback en dan liefst eigenlijk nog iemand die ook nog centraal kan spelen, zou ik ook niet onderschatten. Want ik vind het nu toch wel, zeker aan de linkerkant, vind ik het toch wel heel erg dun achterin. Als elke Rabani wegvalt, dan ben je eigenlijk gewoon de Sjaak.
Nou ja, ze gokken volgens mij gewoon op ook wel een beetje dat Bronckhorst gewoon allebei in kan vullen.
Ja, dat heeft hij ook in de voorbereiding wel wat vaker gedaan, volgens mij.
En met die Good, Bukusu en Van Eijden staat op papier, heb je natuurlijk 8 verdedigers.
Ja, maar zou
ideaal is het zeker niet, hè?
Maar zou je Bukusu niet gewoon moeten verhuren?
Ja, absoluut. Maar ik denk dat er wel meer spelers zijn die ze het liefst zouden verhuren.
Van der Sluis, Beekman.
Ja.
Romani.
Onze laatste Belg die nog over is, De Wolf.
Ja.
Oh ja, die hebben we ook nog. Ja.
Ja. Jij is dat bijna vergeten, maar die loopt hier ook nog rond. Hij is nu weer geblesseerd. Maar...
Nou, hij loopt niet eens hier rond, nee. Hij zit nog steeds in België, geloof ik.
Ja, dat is ook een bizar verhaal, maar goed.
Ja.
Maar jij, Sharon, wat zou jij nog halen?
Ja, ik ben het wel met jou eens. Een linksback, daar moet je wel iets mee. En vooral omdat El Karouani best wel oké kan voetballen, maar verdedigend is hij ook nog nooit getest natuurlijk op eredivisieniveau. Nee. Ja, afgelopen weekend. Ja.
Best wel.
Laten we dat maar niet als graadmeter nemen.
Nee, precies. Laten we kijken hoe die het houdt tegen de aanval van PEC. Nou ja, ik hoorde net dat we Dean Huibers in de gaten moeten houden. Die speelt aanvallend op een middenveld. Dus er zal elke gewoon niet heel veel in de B-duel komen.
Kennen jullie 1 aanvaller van PEC?
Nou ja, Tadic. En houdt dat mee Tadic, op. Ja. En hoe heet die linksbuiten ook alweer? Die nummer 8.
Ik weet het Saimak.
Niet. Saimak is dat, ja. Of heeft hij geen nummer 8? Ik weet het niet.
Volgens mij heeft Saimak wel rug nummer 8. Maar okay. Ik dacht altijd dat het een middenvelder was.
We hebben ons lekker verdiept.
We hebben ons goed verdiept in de tegenstander. Ik hoop dat Meijer het beter heeft gedaan. Toch nog een kleine voorspelling. Ondanks dat we echt helemaal niks weten. Ondanks het berichtje van Adriaan wat we nog hebben gehad.
4-1.
4-1?
Ja,
zo.
Daarop en erover, denk ik.
Okay.
3-0. 3-0. Hoppa.
5-1.
5-1. Zo, dat vind ik nogal wat. Ik denk een zwaar bevochten...
0-6.
0-6.
1-1.
Nee, ik denk 2-1. Ik denk inderdaad dat het publiek er lekker achter gaat staan. Dat we het nog steeds heel lastig gaan krijgen tegen PEC, maar uiteindelijk dat we hem over de streep gaan trekken.
Zo'n penalty gewoon...
Die zijn eigenlijk ook wel heel lekker, hè? De zwaar bevochten 2-1.
Ga je commentaar geven?
Nee, ik zit gewoon lekker met een pilsje op de Goffert-tribune.
En opnemen na de wedstrijd,
ga
toch?
Ga je commentaar geven dan?
Nee.
Ook niet?
Ook niet. Nee, okay. Erwin en Aram zitten er voor Erwin.
Toet, toet, boing, boing. Erwin en Aram.
Aram en Erwin.
Maar opnemen na de wedstrijd, toch?
Een vrijdag gelijk weer. Dus voor het weekend weer een nieuwe podcast.
Nou, dan hoeven jullie niet lang meer te wachten voordat wij de volgende opnemen. Ik zal me dan inhouden met de biertjes op de Goffert-tribune. Want ik zit dus zoals gezegd niet op de perstribune.
Of juist niet. Het zijn de leukste podcasts.
Ik sla bij jou, Jeroen.
Oh.
Dan weet je het.
Oké, nou ik weet niet in welke staat het is, maar komende vrijdag na de wedstrijd gaat er een podcast opgenomen worden. Heel veel plezier komende vrijdag bij NEC tegen PEC.